11. Vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. De overtuiging van de dingen die men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof verstaan wij dat de werelden door het woord van God bereid zijn. Zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn graven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij het getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen. Want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Tot zover. Het onderwerp, of beter gezegd, het motto voor deze avond, luisteraars, dat luidt: het christelijk geloof geeft het antwoord. En er is gesteld dat Hebreeën 11 vers 1 tot 10 als leidraad zou gelden voor deze 6 avonden. Als u nu de onderwerpen per avond bekijkt, dan zult u merken dat de wereld is geschapen met een vraag: hoe weet je dat? De wereld in de greep van de zonde, wat doe je eraan? En zo is getracht dus door deze onderverdeling enigszins duidelijk te maken wat er op elke avond behandeld zal worden. Ik hoop dat u wel dit begrepen heeft, dat het niet mijn bedoeling is, bijvoorbeeld deze avond, een uitgebreid exposé te geven over de schepping in tegenstelling tot de evolutietheorie en dat tegen elkaar af te wegen. Er zijn genoeg samenkomsten die daarvoor worden belegd en waar een broeder die daarvoor meer capaciteiten heeft dan ik dat onderwerp behandelt, deze zaken tegen elkaar afwegt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet wat van ter sprake komt. Maar de bedoeling van deze avonden staat aan het slot bijna, evenals vorige jaren, dragen de lezingen een evangelisch en geloofsopbouwend karakter. En we hopen dat God dat ook deze avonden schenken wil. Wil ik over Hebreeën 11 iets zeggen, dan lijkt het me toch nuttig om u eerst iets over de brief in zijn geheel te zeggen. Wie de schrijver van de brief is, weten we niet. Waarschijnlijk de apostel Paulus, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Origenes heeft dus gezegd: wie de schrijver van de brief aan de Hebreeën is, weet God alleen. Deze man leefde, als ik me goed herinner, in de 3e of 4e eeuw. En in die tijd was het dus ook niet zeker wie de brief geschreven had. Maar we weten wel dat hij gericht is aan Hebreeën, dat wil zeggen aan bekeerde Joden. Aan Joden die christenen geworden zijn. En deze Joden, zo blijkt uit hoofdstuk 10, deze Joden leden vervolging. En nu bestond het gevaar voor deze gelovigen dat ze zeiden: weet je wat we doen? Toen wij Joden waren, hadden we geen vervolging. Maar nu worden we vervolgd. En degene die het meest ons tegenstaan, zijn onze eigen volksgenoten, zijn de Joden. Als u het boek De Handelingen leest, dan zult u opmerken dat Paulus het evangelie brengt in diverse steden. Eerst in de synagoge. Dan, als de proselieten het ook gehoord hebben en zij vragen, dat dan toch ook het aan de volken gebracht zal worden en Paulus zich tot de volken wendt. Dan wordt de haat van de Joden opgewekt. En dan lees je dat de Joden soms het gepeupel opstookten, soms op andere wijze trachten de apostelen te beletten het evangelie te brengen. In het begin was dus vooral de tegenstand van de Joden, de vervolging die ze van de Joden ondervonden. En nu konden deze mensen dit denken: weet je wat wij doen? Wij gaan eenvoudig terug tot het Jodendom. Met mijn woorden gezegd, in ons hart blijven we natuurlijk wel aan Jezus Christus geloven. Maar we gaan niet meer naar de christelijke samenkomst. We gaan weer helemaal als Joden leven. We gaan terug tot wat we verlaten hebben. En deze brief is er nou op gericht om deze mensen, deze christenen, daar ernstig voor te waarschuwen. Ze hadden als het ware slappe knikkende knieën gekregen. En ze dreigden het loodje erbij neer te leggen. En wat doet nou de schrijver van deze brief? Legt hij de zweep erover en zegt hij dit en dat en maakt hij ze, mag ik het zo zeggen, voor van alles en nog wat uit? Nou, zeker is dat deze brief vol ernstige vermaningen staat en waarschuwen van als je dat doet, dan wacht je en dan komen ze. Toch is het niet zo dat de schrijver van deze brief, als het ware, ze met de knoet wil afhouden van de weg die ze dreigen te gaan. Gaat hij jeremiëren, zoals we dat dan zeggen, en gaat hij ze beklagen, zich beklagen of hem beklagen en dat alleen? Nee, je kunt zeker zeggen dat ook in die Hebreeënbrief wel doordringt en doorklinkt een ondertoon van smart dat ze deze weg zouden gaan. Maar toch is dat het geneesmiddel niet. Het geneesmiddel wat God in deze brief aan die wankelmoedige christenen geeft, dat is de persoon van Jezus Christus. Zij trachten terug te keren of liepen gevaar, terug te keren tot het Jodendom, tot de wet en alles wat eraan toebehoort. De wet die hen door engelen was gegeven in de tijd, op de Sinai. Maar dan laat de schrijver zien dat Jezus Christus in hoofdstuk 1 veel meer is dan de engel. Hij is de Zoon van God, uw troon, o God, staat tot in eeuwigheid. Alle dingen vergaan, maar gij blijft dezelfde. Dat wordt van Christus de Messias in deze psalm gezegd. Hij laat zien dat Jezus Christus de verheerlijkte mens is, minder geworden dan de engelen, maar degene aan wie het hele toekomende aardrijk zal zijn onderworpen als de tweede Adam waar de eerste gefaald wordt. Hij laat Christus zien als meer dan Mozes, die grote godsman uit de oude bedeling, als meer dan Aaron. En hij komt als het ware woorden tekort om te schilderen al de facetten van Jezus Christus, ook wat zijn functies, mag ik dat zeggen, zijn. Jezus Christus de hoge priester, Jezus Christus de voorloper, Jezus de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus de borg. En zo klinkt dat 7 of 8 keer in deze brief. Zo wordt de Heer Jezus voorgeschilderd. Hij schildert de Heer Jezus als degene die zelf ook verdrukking, vervolging, tegenstand en tegenspraak van de mensen heeft ondervonden. En in hoofdstuk 12, hierop volgend op dit hoofdstuk, dan zegt hij dat ze nog niet ten bloede toe hebben tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Ze hebben nog niet martelaarsbloed laten vloeien. Maar ze moeten zien op Jezus, de overste leidsman van hun geloof, die om de vreugde welke hem voorlaat, het kruis heeft verdragen en de schande niet geacht heeft. Wel met het oog op hem, hem voorgesteld. Dat moet hun knikkende knieën als het ware weer vastmaken. En dat moet hun moed geven om ondanks alle vervolging voor te gaan. En ik zou als het ware willen zeggen, beste luisteraars, ik weet niet hoe u hier zit. Als u hier zit, nog niet behouden, nog niet bekeerd, belangstellend weliswaar, anders was u hier niet gekomen, denk ik. Belangstellend weliswaar. Wel, wat u nodig heeft, dat is Jezus Christus en hem alleen. Niet een godsdienst, niet een aantal voorschriften, niet een kerk, hoe belangrijk de kerk, de gemeente van Jezus Christus ook mag zijn. Niet mensen, maar u heeft één redmiddel, één geneesmiddel nodig. Dat is Jezus Christus en dien gekruist. Hij wilde voor u ook sterven op het kruis. Hij wilde daar de toren van God ondergaan. En wat God van u vraagt, dat is naar hem toe te gaan. Uw schuld te erkennen. Hem te aanvaarden als uw heiland. Maar ook hem te erkennen als de Heer van uw leven. En met hem een nieuw leven te beginnen. Dat zou God zo garne zien, dat u deed. En dan zegt hij in het evangelie van Johannes, zovelen hem aangenomen hebben, heeft hij God het recht gegeven een kind van God genoemd te worden. Dat recht geeft God u, als u werkelijk, eenvoudig, zonder redenering, zonder verontschuldigingen, eenvoudig wilt komen zoals u bent. En als u hier zit, als iemand die kan getuigen, ja, maar ik ken de Heer Jezus wel als mijn heiland en zaligmaker, maar mijn oog is zo dikwijls gevestigd op allerlei moeilijkheden in mijn leven. Ik heb het moeilijk met ziekte. Ik heb het moeilijk wat mijn gezin betreft. Ik heb het moeilijk eenzaamheid. Wat het ook mag wezen. Ik heb het moeilijk met mijn zaak, op mijn werk. En dat neemt mijn aandacht zo aan in beslag. Ik dreig eigenlijk achter te raken. Ik ben verslapt in mijn geestelijk leven. Oh, wat is dan het geneesmiddel? Het geneesmiddel is Jezus Christus en die alleen. Er is in schrijven geweest, ik meen Mono. Het boekje ligt hier achter op de tafel, maar ik zeg dat nou niet om voor die tafel reclame te maken. Maar die man heeft een boekje geschreven dat heet Ziende op Jezus. En dan somt hij allerlei gevallen op waarin iemand verkeren kan, waarmee hij het moeilijk kan hebben. En dan iedere keer in dat boekje, bladzij op bladzij, dan richt hij het oog van de lezers op Jezus Christus. Dat is het geneesmiddel. Hij zelf is het geneesmiddel voor het krank gemoed, zoals een dichter het heeft uitgedrukt. Ook als u hier mocht zitten als gelovige en u hebt problemen, wel dan is Jezus Christus het geneesmiddel. Dat geldt niet alleen persoonlijk. Als er in een gemeenschap van gelovigen, waar dan ook en wie dan ook, als daar verachtering is in de genade, om het een beetje ouderwets te zeggen, als daar de knieën beginnen te knikken, en als daar geestelijke zwakte openbaar wordt, wat is het geneesmiddel? De knoet eroverheen? Jeremiëren? Dat helpt allemaal niet. Natuurlijk, er zal wel eens een woord van vermaan moeten vallen. En er kan wel eens een klacht geuit worden. Maar het geneesmiddel is Jezus Christus en Hij alleen. Dat is het hoofdmotief, als ik het zo zeggen mag, van deze Hebreeënbrief. De personen waarom het gaat en die dreigden af te wijken, die krijgen Jezus Christus voorgeschreven. Maar in het hoofdstuk dat wij voor ons hebben in Hebreeën 11, daar ziet u niet Jezus Christus voorgeschilderd, maar daar vindt u een hele rij van geloofsgetuigen. We zeggen wel eens geloofshelden, maar ik geloof dat je beter kunt zeggen geloofsgetuigen. Want terwijl de apostel en de schrijver enerzijds de blik op Christus richt, laat hij hen anderzijds zien dat ze de enige niet zijn hier op aarde en in de loop der historie, maar dat er mensen zijn die in het geloof hebben geleefd, staande zijn gebleven, gestorven zijn, die getuigenis hebben bekomen van Gods wegen. En de apostel schildert die getuigen als het ware. En in hoofdstuk 12 zegt hij, het is een wolk van getuigen rondom ons heen. Niet in die zin dat die getuigen nou naar ons kijken om te zien hoe wij het eraf brengen. Nee, de betekenis daar is, wij zien die getuigen. Wij zien die getuigen die op aarde gewandeld hebben en die een voorbeeld geweest zijn. En nou gebruikt de schrijver deze mensen om die christenen, die Hebreeën, nog weer een hart onder de riem te steken. En om dat voorbeeld te volgen en te zien op het feit dat deze mensen in hun leven staande zijn gebleven. Niet omdat ze zelf zo sterk waren, maar omdat er een God was die machtig, getrouw was. En omdat Jezus Christus dezelfde was, gisteren en heden. En tot in eeuwigheid. En als de apostel nu met dit gedeelte begint, met dit hoofdstuk, dan gaat hij deze mensen eerst zekerheid geven. Terwijl zij weifelen, terwijl ze dreigen te wankelen, daar gaat hij hen een fundament geven. Zekerheid schenken. en spreken over het geloof. En welke problemen en er mogen zijn en waar je mee in aanraking mogen komen, het geloof geeft het antwoord. Het geloof geeft de oplossing. Het geloof doet je er doorheen zien en doorheen komen. En hij begint dan ook met te omschrijven. Ik zou haast. En dan spreekt mijn wiskundeopleiding misschien. Ik zou haast zeggen, hij begint met een definitie te geven van wat geloof is. In de wiskunde kan je met een begrip alleen maar werken als je het gedefinieerd hebt. Je moet eerst vertellen wat het is. Dan weet je waar je aan te houden hebt. Wel nu, hier gaat hij het geloof definiëren. Een definitie zou je haast zeggen van het geloof. Nou is dat geloof bij ons gedegradeerd. Het spraakgebruik. Hè? Dat beschouwt geloof, ik geloof het wel. Hè? Zoiets als, nou ja, het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. Is Jan in huis? Ja, ik geloof het wel. Nou, dan weet je nog net niks. Hè? Zo praten wij over geloof. Dan zeggen we niet, ik meen van wel. We zeggen, ik geloof van wel. Nou, in die zin spreekt de Bijbel niet over geloof. Hier staat, het geloof nu is de zekerheid. Geloof is niet een vaag verwachten, een vaag overtuigd zijn ergens van, maar het geloof is zekerheid. Weet u waarom? Omdat dat geloof zich baseert niet op wat mensen zeggen, maar op wat God zegt. En omdat degene die in het geloof Jezus Christus heeft leren kennen, de trouw van God en de waarheid van zijn woord persoonlijk heeft ervaren. In het gewone leven moeten wij heel wat van mensen aannemen. Als kinderen naar school gaan, dan krijgen ze een heleboel voorgeschoteld, wat ze nooit kunnen nagaan of het allemaal wel waar is, althans niet in dat jaar dat ze op school zitten. Ze moeten maar aannemen als die meester zegt dat ja, dan moet ik me niet vergissen, New York of Washington, de hoofdstad is van de Verenigde Staten, dan moeten ze dat maar aannemen. Hè? En dat Londen een stad is met zoveel miljoen inwoners, nou, er is er geen een van die kinderen die ze gaat tellen, hoor, dat moeten ze dan maar aannemen. Hè? Dat moet je dan maar geloven. En ze verkondigen het prompt, want ze komen thuis en ze zeggen, nou, mama, weet u wel hoe groot Londen is, zoveel inwoners. En zulke soort dingen vertellen ze, dat nemen we aan, dat geloven. Dat is het woord van mensen. Maar de Bijbel zegt, het getuigenis van God is meer. Het getuigenis van God is meer. En God spreekt tot ons in de Bijbel. Die Bijbel, die schrift, zoals die genoemd wordt, of schriften, is het woord van God. En daarom, door dat woord, geeft God ons getuigenis. En openbaart God ons zijn gedachten. En wat hij gedaan heeft. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Aarzel. Haha, maar hoop is dan toch wel in ieder geval een hele vage bedoeling, hè? Ik hoop van wel, zeggen wij. Ja, maar zo praat de schrift niet. Wij spreken over hopen. Ik hoop dat ik nog eens een keer, ja, 500 gulden krijg, zegt zo'n kind. Dan, ja, dat zeg ik nou, dat kan je best hopen, maar van mij krijg je niet. Huh? Dat kan een onvervulde hoop wezen. Nee, maar als de Bijbel over hoop spreekt, weet je hoe dat dan gebeurt? In de Romeinenbrief en ook in de Hebreeënbrief. Dat de hoop, die hebben we als een anker van de ziel, die hebben we als iets vast. En in een van de twee staat als een anker van de ziel. Zeker en vast. Op een andere plaats staat, de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Uiteindelijk is de hoop die ligt besloten in Jezus Christus. Vandaar dat in de Kolossenbrief Jezus Christus onze hoop genoemd wordt. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt, de overtuiging.
overtuiging van de dingen die men niet ziet. Daar waar de gewone mens, waar, laat me zo zeggen, de mens die niet in God en niet in Christus en niet in de schrift gelooft, waar die alleen maar gissen kan, waar hij alleen maar een theorie kan geven, die door een volgende weer weggeredeneerd wordt. Zoals degene Stedt dat in dat gedichtje gezegd heeft, niet in de scholen, nee, heb ik gevonden, en van de wijze slechts wijze, weinig geleerd. Wat de geleerden als waarheid verkonden, straks komt een wijzer die het wegredeneert. Nou, zo gebeurt dat. De ene theorie, die volgt de andere. En ze rollen tegen elkaar aan als domineesteentjes die ze op hun kant gezet hebben. En dan komt er weer een nieuwe theorie. Dat zijn de gedachten en de ideeën van de mensen over datgene wat ze niet zien. Als het gaat om het verleden, kunnen ze theorieën opstellen, kunnen ze gaan gissen, kunnen ze meningen naar voren brengen. Maar geen enkele zetten. Als het gaat om de toekomst, dan kunnen de futurologen aan de hand van het verleden zeggen, de kans bestaat met zoveel procent zekerheid dat zich de zaak zo en zo ontwikkelt. Maar geen centje zekerheid. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Want in dit geloof, in de kracht van dit geloof, hebben de ouden getuigenis verkregen. Zo is het geweest in het verleden. Mannen in het verleden, niet begaafd met instrumenten om ver in het heelal door te dringen, niet levend in een technische eeuw waarin ze onderzoekingen zelfs buiten ons aardse bestel kunnen verrichten. Mannen die hebben getuigenis verkregen. En zij niet alleen, ook wij krijgen door het geloof geduigd. In de schrift geeft God ons zijn plannen. Verkondigt hij zijn daden, zowel wat het verleden als wat de toekomst betreft. Dat geloof, dat wil hij schenken. Het geloof, staat er in Efeze, is een gave van God. En nu maken er een heleboel mensen dit van, dat God kennelijk erg karig is met die gave. Huh? Nou, misschien dat er is twee in een stad en één in een dorp. En dan pikt men zo'n tekst buiten zijn verband of uit zijn verband uit Jeremia of Jesaja. Die ontvangt het dan, die hoort erbij. Er zijn mensen die hebben een heel eigenaardig idee van God. Een God die zo af en toe, in deze duistere wereld, zo als een enkel mens een straallicht geeft en die, ja, die krijgt het dan. En de rest die laat die God gewoon maar koel voor eeuwig verloren gaan. Nou, zo is het niet. Mensen die zo denken, die zo'n God hebben, die zijn zelf in de regel ook heel erg karig. Ik heb eens gehoord van een tentsamenkomst waar een broeder aanwezig was, die verschillende ouderen onder ons nog gekend hebben, maar waar een heleboel verhalen van in omloop zijn. Die broeder die was evangelist, werkte ook als evangelist. Het was een Zwitser die hier in Nederland werkte. Die broeder, broeder Saks heette hij, was nou niet direct een vlotte spreker, maar het was wel een man die zeer kernachtig uit de hoek kon komen. En in die tentsamenkomst zaten veel mensen. En daar zat één man, helemaal in het zwart gekleed. En ja, die luisterde wel ingespannen. Maar of nou wat er gezegd werd, door hem ter harte werd genomen, viel te betwijfelen. En deze evangelist Saks, die had die man op het oog gekregen. En die ging na afloop naar hem toe. En die knoopte een gesprek met hem aan. En die vroeg of hij ook wist dat zijn zonden vergeven waren. Dat hij een kind van God was. En toen zei die man, nee, dat kon hij niet zeggen. Hij leefde in het duister, maar af en toe gaf God hem een lichtstraaltje. En daar moest hij zich dan maar aan vastklampen. Waarop Saxum aankeek en zei, u is een gierige man. Dat zei hij dan in gebroken Hollands van, u is een gierige man. En die man die kijkt hem aan, staat op, draait hem de rug toe en loopt zo met grote passende tent uit. Er waren de mensen gelovigen uit dat dorp. Die zeiden tegen broeder Saks, maar broeder Saks, kent u die man? Hij zei van, nee. Dat is de grootste vrek hier van het dorp. Al zei broeder Saks, dat verwondert me niet. Mensen die zo'n gierige God hebben, die moeten zelf ook wel heel erg gierig wezen. Ja, maar zo is het. God is niet gierig. Er staat in Ezechiël dat God niet wil. Dat is zijn wensende wil. Dat de zondaar verloren gaat, maar dat hij tot bekering komt. Het is Gods bedoeling niet dat de mens verloren gaat. Als er een mens verloren gaat, dan heeft hij dat aan zijn schuld, aan zijn zonde te danken. En aan het feit dat hij zich niet wil bekeren. Als u hier vanavond zit, dan wil God werken aan uw hart als u niet bekeerd bent. En dan wil hij u tot bekering brengen. En dan wil hij u dat geloof geven. De vraag is alleen of u zich open wilt stellen voor de werking van de geest van God. Wel nu, dat geloof, wat kennen wij daarop? De mensheid zit met zijn vragen. En als je deze verse leest, vers 3... dan gaat het om het probleem van de schepping. Vers 4 gaat het om het probleem van de zonde. Vers 5 gaat het om het probleem van de dood. Vers 6 gaat het om het probleem van het oordeel. En zo zou je door kunnen gaan met nog wat problemen op te sommen die in deze verse eigenlijk verscholen zitten. Dat zijn de problemen. Deze eerste vier waar ik dan in bijzonder de nadruk op wil leggen. In de loop van deze avonden. Dat zijn de problemen waarmee de mens te maken heeft. Deze wereld. Waar komt die vandaan? De oorsprong. Dat is de vraag die de mens heeft bezig gehouden. En waarnaar de mens op zoek is. Om er een antwoord op te vinden. De tweede vraag. De zonde. Het kwaad in de wereld. Want je moet al stekenblind zijn. Of de dingen niet willen zien. Om te zeggen dat dit een ideale wereld is. Ja. En om te zeggen dat de mens wat zijn innerlijk betreft goed is. En dat de maatschappij in feite goed kon zijn als je maar een klein beetje eraan sleutelt. Nou, we zijn al 6000 jaar aan het sleutelen. Maar het wordt er niks beter van. Het probleem van het kwaad. En hoe ik daar persoonlijk mee zit. Hoe ik er los van kom. Dat probleem, daar zitten mensen. Het probleem van de dood. En of er ook een doorgang en een overwinning van die dood is. En het probleem van de afrekening, van het gericht, van het oordeel. Of wij hier voor onze daden verantwoordelijk zijn en eenmaal verantwoording hebben en zullen hebben af te leggen. Dat zijn problemen. Waar de mens zich mee heeft gehouden. De mensen. En ze hebben daarover filosofieën opgesteld. Ze hebben theorieën opgesteld. En zoals gezegd, de een volgde op de ander. Maar al deze vraagstukken, op al deze vraagstukken, geeft het geloof het antwoord. Die eerste vraag, die we in vers 3 vinden, verscholen zit in vers 3. Daar geeft het geloof het antwoord. Door het geloof verstaan we dat de werelden door het woord van God bereid zijn. Zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Het geloof verstaat dat. Hoe dan? Ik heb vroeger wel eens gedacht dat je dan eigenlijk moest zeggen, dat geloof, dat is dan zo'n soort, idee, intuïtie, of iets waar je een overtuiging dan van kreeg, zomaar, nou zo zal het wel zijn. Nou zo is het niet. Het woord van God zegt in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor. Geloof
baseert zich ergens op. Wij spreken wel eens van blind geloof. Ja, dan bedoelen we een blind geloofsvertrouwen op God. Ja. Zoals ik meen Jacqueline van der Waals dat gedicht heeft. Hè? Dat wij in het vreemde land, hè, met gesloten ogen, met de hand in Gods hand gaan. Blind geloofsvertrouwen. Maar het geloof. Het geloof dat kent en weet. Het geloof dat de overtuiging heeft van de dingen die men niet ziet, is niet blind. Maar dat geloof baseert zich ergens op. Dat geloof heeft iets wat het omhelst. Wel nu, door het geloof verstaan we dat de werelden door het woord van God bereid zijn. Hoe weten we dat? Dat weten we doordat God het heeft gezegd. Doordat God het heeft geopenbaard. Hoe zouden we iets van de schepping van deze wereld kunnen weten? Tenzij God verteld had wat hij gedaan heeft. We lezen dat God in 6 dagen hemel en aarde geschapen heeft, dat op de 6e dag de mens is geschapen. Maar wat er op de 1e, de 2e, de 3e en zijn dag enzovoort gebeurd is, daar is zelfs Adam niet bij geweest. Dat moet God geopenbaard, dat moet God verteld hebben. Wel nu, het geloof verstaat dat. Heeft die openbaring. En daar, door het woord van God, zijn die werelden bereikt. Zoals we dat lezen in Genesis, waar staat, en God zeide, en God zeide, en God zeide. Ja, daar hebben we een getuigenis van Gods wegen. Maar wat doet de mens? De mens die zet dat getuigenis van God aan de kant. Die zet God zelf aan de kant. En die wil alles verklaren. Zonder God in zijn systeem, in zijn denksysteem, redeneersysteem een plaats te geven. Hij denkt God daaruit weg. Om de eenvoudige reden. Want dat is niet een verstandskwestie in de eerste zaak. Maar om de eenvoudige reden dat hij dat graag wil dat God er niet is. En in Psalm 14 lezen we. De dwaas zegt in zijn hart geen God. Er is geen God. Het woordje er is staat, dat heb ik me laten vertellen, niet eens in het Hebreeuws. Wij moeten dat in het Nederlands er wel bij zetten. Maar het is als het ware nog sterker. Hè? De dwaas zegt in zijn hart, geen God. Dat zegt hij, mag ik het zo zeggen, niet met zijn volle verstand. Maar dat zegt hij met zijn hart. Het hart van de mens houdt hem dat voor. Geen God. En dan moet hij noodzakelijkerwijs alle dingen buiten die God verklaren. En toen in de tijd Darwin kwam met zijn idee van evolutie. Trouwens een oud idee dat al bij de Grieken terug te vinden is. Maar dan in een moderne en een wat verstandelijker logische vorm aangepakt. Toen Darwin daarmee kwam, toen was het voor de mensheid als het ware de oplossing. Waarom heeft die evolutietheorie zoveel aanhangers gevonden? Omdat juist die theorie het mogelijk maakte een verklaring van het wereld ontstaan te geven. Een verklaring tussen aanhalingstekens, dat begrijpt u dan wel. Hè? Een verklaring te geven waarbij je God niet nodig had. En het is bedroevend te zien hoe ook op christelijke school, ik heb 5 kinderen waarvan de verschillende voortgezet onderwijs volgen. Hoe op christelijke scholen, die vroeger, waarvan 1 school heb ik nu op het oog, die als zeer streng orthodox vroeger bekend stond. Waar de heer H. Algraas, senator, weet u wel, oud-senator, in het curatorium zat. In der tijd. De man verbaast zich nu ook over wat er geleerd werd. Wel, dat daar, door de godsdienstonderwijzer, door de man die aardrijkskunde geeft, en door de man die biologie geeft, op een ouder avond, domweg de evolutietheorie als het je van het verkondigde. En waar een luid applaus op werd gegeven door het merendeel van het onderwijzend personeel. Wel, die opmars, die is alleen maar te verklaren hieruit dat de mens het zo graag wil. Want als je er wat in verdiept, dan is het heus niet zo dat men voor die theorie zoveel argumenten heeft. Want als je het gewoon wetenschappelijk gaat bekijken, zijn er veel meer argumenten tegen dan dat er ooit voor te vinden zou zijn. Maar toch hangt men dat aan. Omdat men uit zijn denken God bandt. Want als je God zegt, dan ben je zelf een schepsel dat verantwoordelijk is voor die God. En dat willen we niet. En dan komen we met de stompzinnige hypothese dat deze schepping vanzelf is ontstaan. Dan hebben we daar natuurlijk een beginnetje voor nodig, want helemaal uit niks is ook zo vreemd. En dan moet het toeval en tijd, hè? Die in een bekertje gestopt en maar schudden, dat moet het hem dan leveren. Ik was een keer met een evangelisatietent, met mijn broer en nog een andere medewerker in Hardegarij. En daar gingen we huis aan huis de mensen uitnodigen voor de samenkomst. En ik kom daar op een achterafweggetje, leuk huisje. Zo'n huisje uit de vorige eeuw, arbeidershuisje, maar heel mooi opgeknapt. Er groeiden wat rozenstruiken tegenaan. Kozijntjes die waren mooi, bruin en het andere wat geel enzovoort. Dat was mooi contrasterend, het was een heel leuk ding. Hè? Leuk gerestaureerd. Dan kom ik aan de deur. Komt een oudere man, zo tegen de 60. Maar dat mag ik nou ook niet meer zeggen, maar dat moet ik ook wel doen. Een oudere man, die kreeg, maar ik was toen nog maar 25 of 26. Die kwam daar toen voor de deur. En hij zei, wat moet u? Ik zei, nou, ik kom u uitnodigen voor de evangelieverkondiging in de mobiele zaal. We hadden toen twee van die bussen, daar werd een zaal van gemaakt. Hij zei, is er ook een koortje dat zingt? Dat is een belangstellende man. Ik zei, nee meneer, als het in de kom ik niet. Ik zei, heb je dan geen belangstelling voor het evangelie? Hij zei, man, ik geloof aan niks. Hij zei, maar ik kom alleen in de kerk als er een koor is, want ik hou ontzettend veel van koren. Ik zei, meneer, u gelooft aan niks. Gelooft u niet aan God? Aan het bestaan van God? Hij zei, nee man, die hebben ze nog nooit gezien. Ik zei, nee, daar heb u gelijk aan. Tenminste, u en ik hebben hem niet gezien. Hè? Ja. Ik zei, heeft u... Woont u lang in dit huis? Nou nee, het was van zijn vader geweest en toen hadden ze het laten zetten. Ik zei, die man die het gebouwd heeft hij die gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Ik zei, die is er zeker ook nooit geweest dan. Nou, toen keek hij me even aan. Ik zei, nee. Hij zei, als u mij wijs wil maken dat dit heelal, deze schepping, bomen, alles wat er is, dat zomaar ontstaan is, dat daar geen God voor is. Nou, dan wil ik u wel wijsmaken dat van dit huis er nooit een architect en nooit een aannemer geweest is. Dat is zomaar ontstaan. Nou, toen had hij in de gaten dat hij voor de gek werd gehouden en toen ging de deur vlug dicht natuurlijk. Maar in feite is het zo. In feite is het zo. Als je de wereld bekijkt, heel deze schepping, dan zie je in het Oude Testament de psalmisten, de psalmschrijvers. Je ziet een Job en ze hebben deze schepping aanschouwd. En waartoe heeft het hem gebracht? Wat hebben ze ervan gezegd, Peter gezegd? Ze hebben ervan getuigd dat het de werken van Gods handen waren. In Psalm 8 staat dat die schepping, die sterren, die zijn het werk van Gods vingers. Zo heeft hij ze daar gesteld. En ze draaien, ze zijn er gezet tot gezette tijden, staat er in de Bijbel. Je hebt als het ware aan het heelal om je heen, daar heb je een uurwerk, fantastisch. Als u naar Franeker gaat, dan kunt u daar in het planetarium, hè, kunt u een stukje van het heelal, niet afgebeeld, maar nagemaakt zien, hè, in bepaalde maten dan. En als je ziet wat een radertjes en schroefjes en spijkertjes en weet ik veel er niet nodig waren, om dan alleen de zon met die 8-9 planeten, ik ben geen sterrenkunde hoor, die eromheen cirkelen, om die af te bellen. En als dan die man die je daar rondleidt, als hij dan zo'n knopje omdraait, nou, dan gaat dat zaakje mooi in de rond.
Of ik meen dat zelfs altijd loopt, weet ik het. Maar in ieder geval, dat moet dan bijgesteld worden. Maar dan zeggen we, fantastisch mooi. Een uurwerk aan het heelal. En dan zeggen de mensen, nee. Mag ik nog één voorbeeldje noemen? Ik heb hier mijn klokje ingelegd, want ik moet de tijd eindigen. Maar ik weet niet hoe oud uw horloge is. Maar deze heb ik in de tijd van mijn ouders gekregen toen mijn vader voor een conferentie na de oorlog, vlak na de oorlog, naar Zwitserland ging. En toen heeft hij deze Eterna, heeft hij voor me meegebracht. En dat is dus van 46, nee. Goed 30 jaar. Maar ik heb van mijn grootvader tijden gehad, zo'n spoorweghorloge, weet je wel, zo'n spoortreintje achter. Dat ding, dat was meer dan 100 jaar. Nou, maar je vindt er niet veel meer, hoor. Als die dingen 100 jaar oud zijn, en als het is echte oude klokken zijn, laat ze 300 jaar oud zijn, maar dan zijn ze wel versleten. Maar ze zijn wel versleten, en je moet ze geregeld bijstaan. En wij zitten met een uurwerk en het draait nog altijd. En dan zeggen we, ijskoud, dat is allemaal vanzelf ontstaan. Allemaal vanzelf ontstaan. Dan durven we niet meer zulke gekke hypothesen aan als in de vorige eeuw. Hè? Want dan zeggen we, ja meneer Feyman, dat zegt u uit uw duim. Hè? Dat een van die Duitse evolutionisten, Hekel was dat, meen ik, vertelde, kijk, het oog is ontstaan doordat een dier, helemaal zonder ogen natuurlijk, die bestond alleen uit cellen en huid tussen. Zo'n dier, dat lag een tijd lang in de zon en toen scheen die zon alleen op dat groepje cellen daar, hè, dat was wat geconcentreerd, toen is het oog ontstaan. Ja, dat heeft een professor of een dokter in de biologie, die heeft dat beweerd. Dat werd eenvoudig aangenomen. En die giraffen, weet u hoe die ontstaan zijn? Dat staat in de wetenschappelijke boeken, doordat herten in een omgeving kwam waar op de struiken lagen niet waar, alleen maar de bomen hoger, dan moesten ze zich rekken. Hè? Dus degene met de langste hals die bleven over. En tenslotte kreeg je zo giraffes. Ja, dan ga je nog geloven dat een giraffe zo'n lange nek heeft omdat anders zijn kop in de lucht trekt. Maar zo is het. Dat zijn geen... Dan kan je zeggen, ja, nou maak je het een beetje belachelijk om daarmee die zaak dan af te kappen. Nee, maar dat is officieel beweerd. En dan zeg je, daar zie je hoe de mens tot dwaasheid verhoudt. Wanneer ze niet God betrekken bij de problemen van het leven. We krijgen hier, door het geloof, verstaan wij dat de werelden door het woord van God zijn toebereid. En dan vind ik dat God dat heeft geopenbaard. Hij heeft het geopenbaard. We kunnen zeggen aan Adam. God zal Adam verteld hebben van zijn werken. En God heeft het Mozes, uit zijn mondeling of hoe dan ook, maar hij heeft het laten optekenen. En wij hebben in het woord van God, hebben wij het getuigenis van Gods weten, dat God met zijn woord gesproken heeft, en ze waren er. Nou, het is belangrijk dat hier staat, het woord van God bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. In de Romeinenbrief, in Romeinen 4, daar vindt u de tweede tekst die iets van de schepping zegt. Dat zijn twee belangrijke teksten die wil ik bijzonder in uw aandacht aanbevelen. Uit de Hebreeënbrief. En uit Romeinen 4, vers, dan begin ik bij vers 16 voor het verband. Het gaat om vers 17. Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, en dus de belofte zeker zou zijn voor het gehele nageslacht. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is. Die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor God. Die hij geloofde. En nou komt het. Die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren. De dingen die niet zijn, roept alsof ze waren.
En hier vindt u dat de werelden door het woord van God bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is, zijn toebereid. En dan weet ik dat God dat heeft geopenbaard. Hij heeft het geopenbaard. We kunnen zeggen aan Adam. God zal Adam verteld hebben van zijn werken. En God heeft het Mozes, uit zijn mondeling of hoe dan ook, maar hij heeft het laten optekenen. En wij hebben in het woord van God, hebben wij een getuigenis van Gods weten, dat God met zijn woord gesproken heeft, en ze waren er. Nou, het is belangrijk dat hier staat, het woord van God bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. In de Romeinenbrief, in Romeinen 4, daar vindt u de tweede tekst die iets van de schepping zegt. Dat zijn twee belangrijke teksten die wil ik bijzonder in uw aandacht aanbevelen. Uit de Hebreeënbrief en uit Romeinen 4, vers, dan begin ik bij vers 16 voor het verband. Het gaat om vers 17. Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, en dus de belofte zeker zou zijn voor het gehele nageslacht. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor God. Die hij geloofde, en nou komt het, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. De dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En hier vindt u dat de werelden door het woord van God bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Op grond van Romeinen 4 hebben wij dikwijls gehoord ook die uitspraak, dat wat is scheppen? Scheppen is iets maken uit niets. En dat gronden we dan op Romeinen 4. Toch geloof ik dat je iets anders moet zeggen. De bedoeling is wel goed. Toch moet je iets anders zeggen. Als hier staat, de dingen die niet zijn roept alsof ze waren, dan zullen we hebben te bedenken de dingen die niet zichtbaar zijn, die voor ons niet zijn, roept hij alsof ze het waren. Je hebt hetzelfde als de geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar daar heb je dat die geest er wel in de hemel was. En ik denk dat je iets voorzichtiger en dan aan de hand van Hebreeën zegt dat hij datgene wat niet zichtbaar is, uit het zichtbare uit het niet zichtbare heeft gemaakt. En je zou eigenlijk zo moeten zeggen dat God uit zich, hij de bron van alles, de oorsprong van alles, uit zichzelf geschapen. Het is zijn kracht die geschapen heeft. En dit zichtbaar worden. Wat wij nu om ons heen zien. Wij roepen alleen maar dingen. Die we dan zien. Die we aanwezig weten. En God roept dat wat niet was. En maakte het. En formeerde het. En gaf het zijn aanzien. Wel, die God heeft door zijn woord bereikt. En als we hier gesteld hebben, de wereld is geschapen, dan wil dat dus zeggen, daar is een God die aan de oorsprong staat. Daar is een God die de oorsprong is. En hij, God zelf, heeft geschapen, heeft geformeerd, heeft geroepen. Hij kon zeggen, er zij licht
en er was liggen.
Nou wil ik nog één ding in het vervolg hiervan zeggen. God, de schepper van hemel en aarde, wordt ons getoond in het boek Genesis. Daar zien we de schepping, de eerste schepping. De materiële schepping die God tot stand heeft gebracht. Als je nu van het boek Genesis een grote sprong maakt, dan kom je in het boek de Openbaring. En dan zie je dat dat boek de Openbaring over een nieuwe schepping spreekt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die twee die sluiten bij elkaar aan. En je kunt zeggen dat in de toekomst veel heerlijker door God geformeerd wordt een schepping dan die in het verleden door de zonde van de mens bezoedeld is geworden. God schept. Maar diezelfde God die wil nu in het leven van mensen, in het bestaan van mensen scheppen. In 2 Korinthe 5 daar lezen we: wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. U heeft er niets aan, of u nou wel overtuigd is van het feit dat God de wereld geschapen heeft, als u niet tot die nieuwe schepping behoort. Als u niet een nieuw schepsel wordt. En dat wil God zo graag vanavond. Hij wil u door zijn woord en door zijn geest. Wil hij wedergeboorte bereiken. Wil hij leven uit zichzelf wekken. Hij wil u maken tot zo'n nieuw schepsel. En daarvoor gaf hij zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus. En toen ik een jongen van een jaar of 10 was, heb ik in Amersfoort in een klein lokaaltje is een gelovige horen spreken. Hij sprak vreselijk dialect, want het was een Amersfoorter in hart en nieren. Had helemaal geen ontwikkeling, maar hij was van zijn beroep boer en hij was niet veel verder dan zijn boerderij ooit geweest. En ik herinner me niet veel toespraken uit die tijd. Maar ik herinner me van hem wel dat hij gesproken heeft en dat hij gezegd heeft aan de hand van Psalm 8: aanschouw de sterrenhemel, het is het werk van Gods vinger. Staat daar. Het werk van Gods vinger. Toen las hij voor uit het boek Exodus dat God met een machtige arm zijn volk Israël verloste uit de woestijn. Uit Egypte en voerde in de woestijn naar het land Canaan. En als derde punt bracht hij naar voren dat God om van verloren mensen, dood in zonde, in misdaden en overtredingen en zonde, om van verloren mensen zijn kinderen te maken, dat hij daarvoor de Heer Jezus Christus in de dood moest geven. En ik zie het nog voor me en ik hoor het nog, hoe hij erover sprak met tranen in zijn ogen. Hij zegt: die sterren, zo onnoemelijk groot, dat was het werk van Gods vinger. Dat kon God met zijn vingers af. Het volk Egypte, een miljoenen volk, uit de macht van Farao verlossen, brengen door de Rode Zee, door de woestijn in het land Canaan. Daar had God zijn arm voor nodig. Om mensen hier op aarde te redden en tot zijn aardse volk hier op aarde als getuigenis te maken. Daar had God zijn arm voor. Maar zo zei deze broeder van Us, om verloren zondaars te maken tot nieuwe schepselen, tot
kinderen van God, daar moest God zijn hart voor geven. Daar moest de Heer Jezus Christus zijn eigen zoon voor geven in de dood. Als God vanavond u het evangelie laat veranderen, en als God vanavond spreekt over redding, dan moet u wel bedenken dat dat zijn eigen zoon gekost heeft. In Handelingen zegt Paulus, zo lezen we dat Paulus aan de ouderlingen te Mileten zegt, hij heeft zich de gemeente verworven door het bloed van zijn eigen. Dan staat er niet eens zijn eigen zoon, dat mag je er wel in denken. Maar in feite is het het bloed van zijn eigen. Hij heeft zijn hartebloed heeft. Wat hij lief had, heeft hij gegeven om zondaren te kunnen redden. Diezelfde grote, machtige schepper van alle dingen, van hemel en aarde. Die machtige herschepper van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Diezelfde God wil mensen scheppen. Tot nieuwe schepselen maken. En daarvoor gaf hij zijn zoon, anders kon het niet. Zijn woord, dat riep en praste. Maar God moest zijn zoon geven, om u te kunnen redden. En hij laat het evangelie verkondigen. Opdat dat woord in uw hart vrucht zou dragen. Opdat u zou erkennen, ja, ik ben een zondaar. Ik sta schuldig voor die God. En omdat u eenvoudig met die schuld tot Christus zou gaan. En het offer zou aanvaarden dat God in zijn zoon gegeven heeft. Die Jezus Christus zou willen toelaten in uw hart. En met hem een nieuw leven zou willen beginnen. Wat zou dat een rijke zegen van deze avond zijn. Waarin u werkelijk God de schepper leerde kennen. Niet maar als de grote machtige schepper. Maar als uw vader door de Heer Jezus Christus. God mogen dat schenken. Deze behandelen. U zegt, staat hier, dat je het geloof moet gegeven worden. Dus een gave Gods. Efeze 2 zegt, uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken. Zijt gezalig geworden, staat er dan tussen haakjes, opdat niemand roemen. Dus is de genade een gave Gods door het geloof, door de prediking. Nou, wordt hiermee een bekend strijdpunt, ja, ik wil het geen strijdpunt noemen, maar een verschil van uitleg aangeraakt dat er is in verband met Efeze 2, vers 8. De vraag, is nou de genade de gave, of is nou het geloof de gave, of moet je het geheel zien dat de behoudenis uit het geloof de gave van God is? Nou kan je het keren en wenden, maar in ieder geval wordt er over een gave van God gesproken, waar wij van afhankelijk zijn. Dat is de voorstelling in de Efezebrief. De Efezebrief belicht alleen de goddelijke kant van de zaak in deze. Schildert ons als dood door onze overtredingen en zonden. En deze dode mensen heeft God levend gemaakt. Heeft God opgewekt. Heeft God doen zitten, gezet in Christus, in de hemelse gewesten. Heel de Efezebrief laat ons zien. Een God die al van voor alle tijden aan ons gedacht heeft. En die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Terwijl wij niets in te brengen hadden. Dood waren voor hem. En het dus alles van hem moest komen. Daarnaast echter. Want de Efezebrief is niet het enige boek in de Bijbel. Daarnaast echter zien we dat God het evangelie laat verkondigen. En dat hij de mens verantwoordelijk stelt om dat evangelie aan te nemen en zich te bekeren. Dat is de verantwoordelijkheid die de mens heeft. En nooit kan een mens zeggen, ja, maar, hier zijn twee uitersten dus, ja, maar, God die moet het doen en ik kan er niks aan doen, dus als het niet gebeurt, nou ja, afwachten maar. Dat is dat lijdelijke christendom,
Dat als het ware dan straks God de schuld wil geven dat hij hen niet gered heeft. Aan de andere kant bestaat het gevaar dat je zelf zegt, nou maar wij redden het zelf wel eventjes. En dat we straks in de hemel ons op de schouders zouden kunnen kloppen en zeggen, nou maar wij hebben het gedaan. En zo is het ook niet. Hoe je die twee moet rijmen, moet u mij niet vragen. Ik hoef niet alles te rijmen. Ik hoef niet alles logisch te verstaan. Maar ik moet de waarheid zoals God hem in zijn woord openbaart, moet ik aannemen zoals hij daar staat. En als het gaat om gelovigen, aan wie de apostel schrijft aan de Efeziërs, dan zegt hij, nou moet je niet denken dat het iets uit jezelf is, maar het is Gods gave. En of dat nou de genade alleen zou zijn, maakt in wezen voor de moeilijkheid niks geen verschil. Of het geloof of de behoudenis door het geloof, het is Gods gave, het is Gods werk. Maar aan de andere kant, dan besluit de Bijbel bijna, zou ik zeggen, maar het staat wel op de laatste bladzijde van de Bijbel. Wie wil, neem het water des levens om. En als hier iemand zit die nog niet bekeerd is, dan stelt God u vanavond verantwoordelijk voor het woord dat u heeft gehoord. En dan verlangt God van u dat u dat woord ter harte neemt. En als er staat dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering en kennis de waarheid komt, dan is het het verlangen van Gods hart. Kunt u nooit zeggen, God heeft mij niet willen aan. Kunt u nooit zeggen. De schrift zegt zoals de Heer Jezus het zegt, bij Jeruzalem waar hij zit, dan zegt hij, hoe dikwijls heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kappers. Hij wil. Komma, fatale komma, maar gij hebt niet gewild. Dat was de schuld van uw zin. En als iemand verloren gaat, dan zegt God, ik heb geen lust gehad in de dood van jou, goddeloze. Maar ik heb daarin lust gehad dat je je zou bekeren en leven, maar je hebt niet gewild. Dat is de ernst van de verantwoordelijkheid van de mens om het woord van God ter harte te nemen en te aanvaarden. Je moet dus nog in het ene uiterste, nog in het andere uiterste vervallen. En helemaal geeft de schrift geen enkele grond, ook al lees je Efeze 2 zoals ik het naar mijn overtuiging gedaan heb dat ik het moet lezen, geeft de schrift toch geen enkele grond, want die gedachte zit een beetje achter deze vraag, dat je zou kunnen zeggen, nou je moet het dan maar afwachten, zoals toen ik een jaar of wat geleden ik hier comporteerde tijdens een van deze weken die we toen hadden, tijdens zo'n week samenkomst, ik ook ergens daar in zo'n klein huisje kwam, en in een gesprek met een oudere vrouw, dat eigenlijk precies zo te horen kreeg, het moest dan maar hier gegeven worden, en anders dan was het mis. Dan denk ik net aan die man, die neger, aan wie iemand ook zei, ja, maar je moet er wel aan denken, er is een uitverkiezing. En als jij er niet uitverkoren bent, dan kom je er niet door. Nou, zegt die neger, ik heb nog nooit gehoord van een verkiezing waar geen kandidaten waren, en ik heb mijn kandidaat gesteld. Nou, dogmatisch mag het dan niet kloppen, maar het was wel goed geantwoord. Hoor. Heel goed geantwoord vanuit zijn hart. Dat was dan het antwoord op deze vraag. Ik zou nog graag, als er tenminste niet ondertussen nog een vraag naar voren komt, zou ik aan Handelingen 17, heel kort, want ik wil de 9:30 eindigen, zou ik aan Handelingen 17 nog even een paar praktische puntjes willen ontlenen. In dit verband, als gelovigen, als wij nu in contact komen met mensen, met allerlei problemen en vragen, ook wat betreft de schepping, wat betreft God enzovoort, wij kunnen niet bewijzen dat God de wereld geschapen heeft. Wij kunnen niet bewijzen dat God bestaat. Al die godsbewijzen waarvan de katholieke kerk bijvoorbeeld 7 heeft opgesteld, hoe interessant ook om ervan kennis te nemen, hebben geen enkele waarde. Om de doodeenvoudige reden dat het probleem bij de mens, dat zit niet in zijn hoofd. Het probleem zit in zijn hart. En vandaar dat het evangelie is niet een kwestie van bewijzen, argumenteren, iemand vastzetten, maar het evangelie is een getuigenis. En als Paulus op de Areopagus te Athene staat, wat getuigt hij dan? Dan begint hij daar zijn evangelieverkondiging. En dan getuigt hij in Handelingen 17. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Hij getuigt van de schepper. Daarna in het volgende vers. Hij wordt met haar mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Daar hij zelf aan alle leven en adem en alle dingen geeft. Daar heb je God de onderhouder. Vervolgens. Hij geeft de hele mensen op de aardbodem. Heeft hij hun bepaalde tijden en de grenzen van hun woning vastgesteld. Wij spreken over volksverhuizing. Wij spreken over volkeren die dit land bezetten en dat land bezetten. Wel, God zegt hier, hij heeft de grenzen der volken vastgesteld. En er is geen volk dat zonder zijn wil een voet opheft. Daar vind je God de regeerder. Dan vind je in vers 30. God dan de tijden der onwetendheid voorbij gezien hebbende, verkondigt nu aan de mensen dat ze zich allen alom moeten bekeren. Allen alom. Geen mens uitgezonden. Die oproep van God gaat tot alle mensen. Daar heb je God de barmhartige. God die mensen tot bekering wil brengen en tot zich wil trekken. En tenslotte, en dat moet er ook bij, dan eindigt het met zekerheid daarvan gevende. Dat hij de aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die hij daartoe verordend heeft. Zekerheid daarvan gevende aan allen, terwijl hij maar de doden heeft opgewekt. Daar vind je God de rechter. Hij heeft het oordeel aan de zoon overgegeven natuurlijk, dat weten we wel. Maar het is God die via de zoon recht spreekt. God de rechter. Paulus gaat er niet over discussiëren. Maar Paulus getuigt ervan. Hij spreekt erover. Want nogmaals, het probleem zit niet in ons hoofd. Het probleem zit in ons hart. En het probleem bij de mens zit in zijn hart. En daarom als u als gelovige hier zit, dan hoop ik dat het woord van de vanavond ook de Heer Jezus Christus u gediend mag hebben. Dat God hem voorstelt. Maar ook als we als gelovigen met anderen in aanraking komen. Het is niet een zaak van bewijzen, argumenteren en dergelijke dingen meer. Je kunt soms iemand in zijn eigen redenering vast laten lopen om te laten zien hoe armoedig zijn redenering is. Dat is wat anders. Maar de omkeer moet komen door de getuigenis van het woord. En doordat dat woord onder de werking van de geest het hart van de mens beweegt en aanraakt. Zoals toen Petrus verkondigde, staat dat ze werden in hun hart getroffen. Daar, niet in hun hoofd getroffen. In militaire dienst leer je kopschoten te maken. Maar een evangelist en iedere christen die moet hartschoten maken. In het hart, maar dan met woord. Dat doet hij dan natuurlijk niet zelf. Maar het woord moet het hart bereiken. En dan komt iemand tot bekering. En dan zal niet alleen zijn oog opengaan voor de grootheid van God. Terwijl hij maar een schepsel is. Voor de heiligheid van God. Terwijl hij een zondaar is. En dan zal zijn oog opengaan voor de barmhartigheid van God. Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard.